Over wonderen en tekenen wil ik het vanavond met u hebben. En het mag u niet ontgaan dat dit twee verschillende termen zijn ter aanduiding van hetzelfde. Ik geloof niet dat daar ooit enige discussie over geweest is. Dat namelijk de wonderen, zoals we die in de Bijbel vinden, dat die ook tekenen genoemd worden. En het is een vaste uitdrukking geworden, ook in het Nederlands. Wonderen en tekenen. En ter introductie lees ik met u Johannes hoofdstuk 20... waarbij lezen in vers 30... Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Waarbij in één zin gezegd wordt waartoe deze tekenen dan dienden. En inderdaad, zijn gebeurtenissen die wij niet kunnen begrijpen of herhalen. Dingen die zich onttrekken aan de natuurkundewetten of hoe dat maar heten mag. Maar juist om die redenen worden ze gedaan als teken van de goddelijke zending van degene door wie die tekenen gedaan worden. Ze zijn geschreven, nou ja, ze zijn gedaan, maar daarna ook opgeschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En inmiddels heb ik ook reeds voor me liggen Johannes hoofdstuk 12, vers 37. Er staat in Johannes 12, vers 37... En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Hetgeen betekent dat toch die tekenen tot doel hadden dat men zou geloven in de Heer Jezus als de beloofde Messias, als de Christus der Schriften. Maar weet u, het probleem waar wij dikwijls tegenop lopen is dat wij mensen hier op aarde nou eenmaal tegen de tekortkomingen aanlopen van ons eigen lichaam, want dat dus brengt ons de meeste zorgen. En we zouden graag misschien een wonder verrichten om iets wat niet lukken wilde dan toch voor elkaar te krijgen. En daarbij wordt gewoonlijk in de eerste plaats gedacht aan het eigen welzijn en dus de eigen gezondheid. En we hebben daarvoor godsdienst uitgevonden. Dat wil zeggen, wij zijn gaan geloven in een hogere macht die dan zich toch kan onttrekken en daarmee ook ons kan onttrekken aan al die gebondenheden die de oude natuur, die deze schepping ons nou eenmaal oplegt. Vandaar dat je onder alle religies dit verschijnsel vindt, dat men erop uit is dat bepaalde dingen gedaan worden of bewerkstelligd worden door bemiddeling van de goden of wat er voor door moet gaan. Dingen namen die wij niet in de hand hebben, maar die goden worden geacht dat wel in de hand hebben. Dat begrijpt u toch, hè? Kortom, wat zou het nou toch aardig wezen, bedoel ik, dat op een of andere wijze een hogere macht dan wij, dat die dingen zou doen die wij niet kunnen of althans niet betalen kunnen. Wat ik nu probeer te zeggen is dat het verschijnsel dat men ook in het christendom claimt dat God wonderen doet, dat dat niet anders is dan wat men in al die andere religies ook tegenkomt. Het is niet noodzakelijk ontleend aan de Bijbel, maar het is inherent aan alle godsdienst, althans godsdienst waarin men een God erkent of herkent, die wordt geacht dingen te kunnen doen die wij niet kunnen. En we hopen hem of hen zover te krijgen dat zij de dingen doen die wij hen verzoeken. Want vergis je niet, de zogeheten wonderen die binnen het christendom geclaimd worden bij gelegenheid, die kom je tegen over heel de wereld, zeker in een godsdienstige wereld, maar zelfs ook in een niet-godsdienstige wereld. Maar inderdaad, je vindt ze in de Bijbel. En wat je in de Bijbel vindt is nogal grof. Dat wil zeggen, het zijn wonderen die van iedereen moet zeggen, ja, dit zijn duidelijk wonderen, dit kan helemaal niet. Dat is nog nooit vertoond. Ik bedoel, dat een blinde geneest, dat zou nog kunnen. Maar dat iemand die blind geboren is, die dus niet geacht wordt een ziekte te hebben waarvan hij kan genezen, maar die geacht wordt helemaal geen ogen te hebben, kortom, het werkt helemaal niet, dat zo iemand geneest, ja, daarvan staat in Johannes 9 dat dat inderdaad niet kan en dat het nog nooit vertoond is. En ook dingen als dat inderdaad doden opstaan, daar moet daadwerkelijk iemand met die macht in het spel zijn. Kortom, in de Bijbel is het zo dat die wonderen zelden of nooit een praktisch nut hebben. Dat zelden of nooit, dat is voor mij de slag om de arm. Het kan zijn dat ik er ergens een over het hoofd zie of niet nauwkeurig genoeg gelezen heb. Maar voor wat ik ervan heb meegekregen, die zogeheten wonderen of tekenen in de Bijbel, die hebben helemaal niet een praktisch nut. Die hebben een andere functie. Die hebben namelijk de functie om de aanwezigheid en de werking van de levende God te demonstreren. Bijvoorbeeld de doortocht door de Schelfzee. Het was een wonder, maar toch wel een beetje vreemd hoor. Want als u de geschiedenis echt leest, dan leest u dat Israël op het goede spoor was en de juiste weg naar Kanaan. En toen zei de Heer ineens, nee, hier moeten we rechtsaf. En toen zei Israël, dat kan helemaal niet, want als we hier rechtsaf gaan, deze weg loopt dood. Loopt tussen de bergen door, links en rechts. Het loopt dood tegen wat genoemd wordt de Schelfzee. En toen moest er een wonder gebeuren, van Gods wegen, om toch verder te kunnen. Dat wil zeggen, het was door die zee dan maar, want de weg terug was ook afgesneden inmiddels. Wat voor praktisch nut had de doortocht door de Schelfzee? Ze hadden een veel kortere route kunnen nemen en een veel makkelijker route, en dan zouden ze ook niet vastgelopen zijn. En ik zal u er nog één noemen, zo uit het hoofd. Er was één teken, dat was echt een teken. Dat was bij Gideon, die dan aan de Heer om een teken vroeg. En u weet hoe het ging bij Gideon, hij moest de schaapsvacht buiten neerleggen. De ene nacht was de schaapsvacht drijfnat en het gras eromheen droog. En toen zei Gideon, nou doe me nog maar een teken. En de andere nacht was het precies andersom. Wat is daar nou praktisch nut van? Waar het me om gaat, is dat wat in de Bijbel heet wonderen en tekenen. Die wonderen en tekenen zijn er maar niet zomaar om het praktische nut. Ze hebben in de eerste plaats ten doel te bewijzen de goddelijke zending van degene die die wonderen verricht. Want met die doortocht door de Schelfzee wordt natuurlijk toch Mozes aangewezen en erkend als de door God gezonde verlosser. Iets waar Israël daarvoor en daarna moeite mee had. En een bloeiende staf van Aaron voor de Ark des Verbonds heeft natuurlijk helemaal geen nut. Maar het wees wel aan dat het hoofd van de stam van Levi, en dat was Aaron, dat die de van God aangestelde hoge priester was. Dat daar nog meer achter steekt, dat is met al die tekenen zo. Maar het begint met de autorisatie van degene die die tekenen doet. En daarom deed de Heer Jezus deze tekenen. En het waren ook niet zomaar tekenen, want het punt is dat tekenen geacht worden, daarom heten ze zo, een betekenis te hebben. Het is een tekening, een uitbeelding van iets anders. Dat is wat een teken is. Daarmee bedoel ik uiteraard niet het praktische nut, maar de symbolische betekenis. Dat die tekenen die de Heer Jezus deed, en die dus ook later door de apostelen gedaan werden, niet zomaar gebeurtenissen zijn of zomaar wonderen, maar zijn gebeurtenissen zoals die in het Oude Testament worden aangekondigd. Hoezo zou men in iemand die wonderen doet of tekenen doet ineens de Messias herkennen? Dan moet ik u zeggen, er zijn twee redenen waarom dat zou gebeuren. De een is dat het komt bij zijn verdere hoedanigheden. waaronder zijn afstamming van David en waaronder de vervulling van de profetieën van Daniel 79 weken. Het zat eraan te komen, het was de tijd zo langzamerhand, de omstandigheden waren er ook naar. En hier verscheen dan iemand uit het huis van David met toch bijzondere leringen in elk geval. En het deed dan deze tekenen ook nog, dat maakte hem herkenbaar als de Messias. Maar het andere is, hij deed ook inderdaad dingen die van hem gezegd werden in het Oude Testament. U kent waarschijnlijk Jesaja 53 zo zonder meer wel. Vers 5, waar staat, hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Als dit een messiaanse profetie is, dan wordt daarin aangekondigd dat hij op een of andere wijze hij genezing zal tot stand brengen. En als er iets opmerkelijks is aan de tekenen die de Heer Jezus deed, was het dat die tekenen toch hun hoofdzaak betrekking hadden op genezing van ziekte. En nu we hier toch zijn, neem ik ook maar even mee Jesaja 58... Waar staat in vers 8, dan zal uw licht voortbreken als de dageraad en uw genezing zal snellijk uitspruiten en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heen gaan en de heerlijkheid des Heren zal uw achtertocht wezen. En dat is inderdaad onderdeel van een wat uitgebreidere messiaanse profetie, waarin eveneens over genezing gesproken wordt en daar gaat het maar om. In Jesaja vinden we trouwens ook bijvoorbeeld Jesaja 29, vers 18, ja. En te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks en de ogen der blinden zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. Als je dat zo smal en letterlijk mogelijk neemt, betekent het dus dat blinden genezen zouden worden. En er waren nogal wat blinden in de dagen van de Heer Jezus die daadwerkelijk door hem genezen zijn. En ook in Jesaja 35 vinden we woorden van die strekking. Einde van vers 4. Hij zal komen en u lieden verlossen. Vers 5. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden, der doven oren zullen geopend worden, als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis en wat er maar meer volgt. Maar inderdaad, dit zijn precies de soort wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed. Blinden de ogen openen, stommen, dan wel doofstommen, laten horen en spreken. De kreupelen laten opspringen, want zo heet het dan. Je leest het ook letterlijk ergens in het Nieuwe Testament. Er is een kreupel die genezen werd en die meteen begon te dansen. Jesaja 42, vers 7. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. En dat is nou niet wat de Heer Jezus zelf nog gedaan heeft, dat wil zeggen voor zijn kruisiging, maar je vindt het nog wel terug, alsnog, bij de apostelen, waarvan er een paar geweest zijn die bij gelegenheid daadwerkelijk verlost werden uit het gevangenhuis. Kortom, het zijn precies die dingen die in het Oude Testament vermeld zijn. Er zijn nog veel meer van die schriftplaatsen, maar ik moet het erbij laten. Het zijn precies die dingen die de Heer Jezus gedaan heeft in zijn dagen. En ook de apostelen hebben dat nog gedaan. En het is daarmee ook voor de apostelen de autorisatie van hun goddelijke zending. En dat gaf hun meteen dan ook autoriteit. Bovendien maakt het hen ook binnen bijbelse maatstaven tot profeten. Dat geldt voor de Heer Jezus die als profeet beschreven wordt. En dat geldt voor de apostelen die eveneens als profeten worden aangeduid, want ze heten apostelen en profeten. En dat zijn niet twee categorieën, dat is één en dezelfde categorie. Waarschijnlijk is deze samenhang met het Oude Testament ook er de reden van dat van de Joden gezegd wordt dat zij tekenen begeren. Kijk, als er iemand ergens de een of andere leer weer ophing, of filosofie of boodschap of wat het maar was, dan zegt 1 Korinthe 1, vers 22, laconiek, dat wil zeggen, dat is Paulus die dat schrijft. Hij zegt, ja, het is toch wat. Als je de Grieken wat wil wijsmaken, dan willen ze een uiteenzetting. Dan willen ze weten hoe het in elkaar steekt. Grieken begeren wijsheid, heet dat. Je moet het onderbouwen. De Joden zijn wat makkelijker. Ik citeer even uit Johannes 2, vers 18. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? En dat vroegen ze wel vaker. Meester, wij wilden wel een teken zien, alsof het de kermis was. En bij gelegenheid lees je dan, maar hij antwoordde hun, Matthäus 12, vers 39. Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet, zodat je achteraf weet dat het wonder van Jona inderdaad ook een teken was. Dat wil zeggen, een betekenis heeft voor de toekomst. Want de essentie van al die wonderen en tekenen is feitelijk dat ze op een of andere wijze spreken van onze tegenwoordige tijd. Ik moet eigenlijk zeggen van nieuwtestamentische zaken. En in specifiek dan nog nieuwtestamentische zaken die in het Oude Testament nou eenmaal geacht worden verborgen te zijn. Niettemin, ze worden uitgebeeld in de tekenen die wij, en daarmee de wonderen, die wij in het Oude Testament vinden. En ik heb daar nooit een uitzondering op kunnen vinden. Dat komt omdat tekenen in feite symboliek zijn, zelfs als het een heleboel handelingen betreft, dan nog zijn het tekenen, maar ze zijn de uitbeelding van wat God zou doen door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus in deze tegenwoordige tijd, waarin de zaligheid dan toch niet terecht is gekomen waar terecht moest komen, namelijk bij het Joodse volk, maar terecht gekomen is bij de heidenen. En ik zeg met opzet heidenen in het algemeen, want nauwkeurig ga ik dat niet zeggen vandaag. Het is terechtgekomen ergens anders. En mocht u nou denken dat God niks doet en dat alleen hooguit Gods werk via het Joodse volk is uitgesteld naar de toekomst, moet ik u zeggen, nee, hij doet vandaag een werk. En dat werk wat hij vandaag doet, wordt inderdaad uitgedrukt in de tekenen die we reeds in het Oude Testament vinden, maar zeker ook in de tekenen die de Heer Jezus en de discipelen, de apostelen, in het Nieuwe Testament deden. En als het goed tot u doordringt, dan verdwijnt vanzelf wel het idee dat deze tekenen in zichzelf een praktisch nut moesten hebben. Begrijp je me goed? Ze hadden dat gewoonlijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat het doel was. Want waar het over gaat, is dat het allemaal stuk voor stuk uitbeeldingen zijn van tegenwoordige waarheid, waarbij in het algemeen de messiaanse zegeningen terecht zijn gekomen bij de zwakken, de zieken, de kreupelen, de doden, de gevangenen en wie het maar waren allemaal, de blinden en de doven. En ik beschouw het maar als een verzamelnaam voor de heidenen in het algemeen. Aan de Joden zelf hoef je dat niet uit te leggen. Die beschouwen de heidenen sowieso als blind en doof en kreupel, als onrechtvaardigen en wat het maar was. Dat heb ik in de Bijbel gelezen, dat ze dat zo doen. Dat is Romeinen hoofdstuk 2 in elk geval. En ik herinner me trouwens ook dat in een van de gelijkenissen de genodigden uiteindelijk niet bereid waren om aan tafel te komen toen het één keer zover was. En uit het verband blijkt over wie het gaat, over het Joodse volk namelijk. En dat toen die heer die de maaltijd had toebereid zei, nou ja, ga dan maar gewoon, kan niet schelen waarheen, en roep maar iedereen die we komen. Want ja, het staat nou toch opgediend. En tot mijn vermaak komt er dan een verzameling blinden en kreupelen en wat het maar was. Vooral dat volk waar we aan mankeerden, dat kwam aanzitten aan de tafel enzovoorts. In 1 Korinthe heet dat later het verachten en onedele. En dat zijn wij dan weer, hè? Dat begrijpt u toch hopelijk. Hè? Al die tekenen, al die gelijkenissen, al die symboliek, al die wonderen spreken over onze tegenwoordige tijd. Maar ja, ik heb nou niet de gelegenheid om dat uit te leggen, hoewel dat eigenlijk de beste manier is. Want tegelijkertijd wordt daarmee gedemonstreerd dat die tekenen als zodanig in onze dagen helemaal niet thuishoren. En dat is altijd het grote dilemma. Ik bedoel, iemand van ons wordt ziek, zou de heer niet kunnen genezen. Is er niet iemand die de gave van gezondmakingen heeft, kunnen we niet wat aan doen. Ik ben van mening dat de kwaal dan gewoonlijk meteen een heel stuk erger wordt. Want er komt er nog een veel uitgebreidere problematiek overheen. Want het punt is niet dat er geen wonderen zouden gebeuren. Het punt is dat voor zover God iets zou doen in onze dagen, zou hij dat doen in het verborgene. Dus niet als teken. Want het teken moet in het openbaar, uiteraard, anders heeft het geen functie. Maar hij zou in het verborgene wat doen. En het hele punt is, en dan zeg ik het zo kort mogelijk, die tekenen wezen vooruit op wat de Heer vandaag zou doen. Wat zou hij vandaag dan doen? Hij zou doden tot leven roepen. En dat heeft hij gedaan, want u en ik waren dood in zonde en misdaden en hoe dat maar heten mag. Toch? Of omdat één voor allen gestorven is en er waren dus allen gestorven. Dat waren wij dood. En de Heer riep ons bij name en zei, kom op, sta op. Nou, dat hebben wij toen gedaan. En dat was het dan. En hij heeft ons nieuw leven geschonken. Geroep uit de macht der duisternis, uit de macht van de dood, ons wedergeboren tot een levende hoop, enzovoorts. En daarna zingen we ook nog, ik was vroeger blind en ik dwaalde van het pad. Komt nog eens vaak voor in liederen trouwens, hè. Want dat is ook wat de Heer deed. Wij waren blind. We hadden geen oog voor onze Heer en de heerlijkheid van ons eiland, zal ik maar zeggen. Wij wisten van niks. Wij waren geen Joden. Ik blijf zo goed mogelijk binnen Bijbelse band. We zijn heidenen van nature. Wij hadden niet dat woord van God meegekregen enzovoort. Wij waren blind. En de Joden, weer Romeinen 2, beschouwden zich als leidslieden der blinden, weet u nog? Maar ja, de blinden zijn de ogen geopend geworden. En dat zijn wij. Want ja, als men tot de Heere zou bekeerd zijn, dat is 2 Korinthe 3... als men tot de Heere zou bekeerd zijn, dan zou de bedekking worden weggenomen. Zo heet dat daar. En vroeger waren we doof voor het woord van God, bij heiden in elk geval. De Heer sprak immers tot Israël, dat was het Joodse volk in die dagen. Maar hij heeft ons de oren geopend en als gevolg daarvan hebben wij voortaan ook wat te zeggen. Want wij waren doof en stom, maar nu hebben we het woord des Heren ontvangen en nu hebben we iets mede te delen. Al was het maar om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, zoals het later geformuleerd wordt. Dat is het verhaal eigenlijk, hè? Kortom, wat ik probeer te zeggen is dit, waar deze tekenen hun vervulling hebben in onze tegenwoordige tijd, worden die tekenen dus niet meer gegeven. Tekenen zijn tekenen van de toekomst, dat is trouwens ook de betekenis van het Hebreeuwse woord voor teken, oot, voorteken per definitie, van iets dat komen zal. Maar als wat komen zal gekomen is, dan hoeven er geen voortekenen meer te zijn. Bovendien, als bewezen moet worden dat Jezus is de Messias, wel nu, dat is bewezen, dat hoeft niet bij herhalingen steeds opnieuw voor elke generatie. En hetzelfde geldt voor de apostelen, de discipelen. Paulus schrijft over de apostelen en zegt dat de tekenen van het apostelschap ook in hem gewrocht zijn. Dat wil zeggen, ook die wonderen die gedaan werden zijn tekenen van de goddelijke zending, apostel, gezondene van de goddelijke zending van de apostelen enzovoort. Dat is allemaal gebeurd. Kortom, die tekenen gebeurden heel het Oude Testament door. Tot in de eerste generatie van het christendom. En daarna niet meer. En ik moet er meteen bij zeggen dat traditioneel dat ook altijd erkend geworden is. Al zijn er altijd geweest, ook in de loop der eeuwen, die niettemin die zogeheten wonderen of tekenen geclaimd hebben. En die gedacht hebben. Hij deed dat vroeger en hij is gisteren heden dezelfde. Er zijn nog wat van die teksten die je dan ergens kunt vinden en voor je doel gebruiken. En dan kun je zeggen, nou ja, dat staat daar toch. En ik heb het allemaal uitgebreid en van dichtbij meegemaakt door dit soort prediking. Dus vooruit maar weer. U weet wel, Christus is gisteren en heden dezelfde. En wat deed hij gisteren? Hij genas mensen. Gelooft u dat hij dat vandaag nog kan doen? Ja, dan geloof ik ook dat hij dat vandaag nog kan doen. Gelooft u dat hij dat vandaag gaat doen? Dan zeg ik, nou, het lijkt me niet. Ik zou niet weten waarom. Ja, dan moet ik u teleurstellen. En dan kun je met je krukken dus gewoon weer naar huis. Ja, dat is hard gezegd, maar er is hier niemand met krukken. Anders zou ik het niet gezegd hebben. Maar, hè? En daarna staat het op internet en dan kan iedereen er zich aan ergeren. Maar goed, dat is weer een andere kant van het verhaal. Maar ja, zo gaan die dingen toch? Ik ken trouwens ook iemand van 100 jaar geleden. Die zei, het wonder is niet dat God wonderen doet. Dat is vanzelfsprekend. Maar het wonder van onze dagen is dat hij het niet doet. Dat is het eigenaardige. Daar zou je vragen over moeten hebben. Vaststellen dat hij het niet doet en dan vragen waarom niet. En het antwoord daarop is, omdat die wonderen niet voor het algemeen nut zijn, laat staan voor dat van de volksgezondheid, maar ze hadden tot doel om Gods werk vast te leggen op voorhand. Dat zou hij gaan doen. Als de Messias komt, dan gaat hij dit en dat doen. Heeft hij dat gedaan? Ja, zo letterlijk mogelijk. Maar het volgende antwoord is, ja, dat doet hij vandaag. Want wij zijn die lammen en die blinden en die kreupelen en hoe je dat maar noemt. En hij geneest ons, hij geeft ons nieuw leven. Hij richt ons op, enzovoorts. Dat is Bijbelse waarheid. En daarom gebeurde het nog in de eerste generatie van onze bedeling. Dat brengt mij bij een volgend punt. Dat punt is namelijk dat de Bijbel in die dagen ging niet verder dan Malachi. En toen zou de Messias moeten komen. En de dag des Heren, de term staat trouwens in het laatste vers van het Oude Testament, zoals wij het hebben, in Malachi. U weet wel, zendt u lieden de profeet Elia of zoiets, eer dat die vreselijke dag des Heren komt, enzovoort. En daar was het wachten op. En als je Matthäus opent, krijg je natuurlijk eerst de verschijning van de Heer Jezus Christus. Maar de prediking daarna is meteen dat het koninkrijk nabijgekomen is en dat de bij ligt aan de wortel van de boom en dat er een oordeel komt van God. En Johannes de Doper zegt tot de fariseeën, wie heeft u aangewezen dat gij de toorn zou ontvlieden? Zal ook over jullie komen. Het is een en al verwachting van oordeel Gods. Opdat daardoor dat Messiaanse Rijk op aarde gestalte zou krijgen. Dat is echter niet gebeurd, omdat de openbaring van dat koninkrijk afhankelijk is, volgens de Bijbel, van de bekering van het Joodse volk. Die heeft niet plaats gehad. Maar van tevoren is dat aangekondigd dat het zo zou gaan. Ik zei het dan in tamelijk bedekte termen. Maar van tevoren is ook aangekondigd, zei het dan ook in bedekte termen, wat God dan wel zou doen als dat koninkrijk dan niet openbaar zou worden. Het koninkrijk zou namelijk verborgen blijven. En daarom doet de Heer in het openbaar geen wonderen. Maar als je mij vraagt, doet de Heer wonderen vandaag, zeg ik volmondig, ja, zeker. Ook van genezing? Ja, soms ook. Maar niet in het openbaar en zeker dus geen tekenen. Want dat zijn openbare aangelegenheden. Gebeurt voor het publiek, omdat het demonstraties zijn. Maar dat is nou juist wat hij in onze dagen niet doet. Maar bij het aanbreken van onze tijd dus, krijg je dus een manco. De schriften voorzien daar niet in. Want hoewel gemeentelijke waarheid van vandaag dus weliswaar in het Oude Testament genoteerd staat, is dat gebeurd in bedekte termen. Ik kan het rustig zeggen, want Paulus zegt dat, en hij niet alleen trouwens, is verborgen, het is in voorgaande eeuwen de kinderen de mensen niet geopenbaard. Dat wil zeggen, toen de Heer opstond uit de dood en onze bedeling aanbrak, zaten wij met een manco. Dat wil zeggen, hoe moet het nou verder? Wat gebeurt hier nu? Je vindt ook enige verwarring onder de gelovigen. Die is tot vandaag blijven bestaan, overigens, omdat men de Bijbel niet serieus neemt. Sorry, ik probeerde het zo netjes mogelijk te zeggen, maar lukt me niet altijd. Maar verwarring over de vraag of nou dat koninkrijk gekomen is of niet. En of dat koninkrijk wel zo'n letterlijk koninkrijk zou zijn. Enzovoorts. We hebben het daar kort geleden over gehad en geconstateerd dat in de allernieuwste Nederlandse Bijbelvertaling het hele begrip koninkrijk dus maar wegverklaard is, wegvertaald. Het woord is vermeden, is uit de Bijbel verdwenen, omdat men er geen raad mee weet. Maar wat wij vinden is dus dat dat koninkrijk wel openbaar zal worden, maar pas in de toekomst. En dat voor het zover is, God eerst zijn gemeente van eerstelingen zou verzamelen uit de heidenen. En dat doet hij tot vandaag. Maar dat wordt in het Oude Testament niet uitgebreid uitgemeten. Je kunt het wel terugvinden, dat lees je later ook in het Nieuwe Testament. Maar voor dat doel moest dan toch eerst het Nieuwe Testament nog geschreven worden. Kortom, na de opstanding van Christus hebben wij dus van doen met enige profeten, want zo heten de Bijbelschrijvers zo zonder meer, degene die onder inspiratie dat woord schrijven. En we vinden dus enige profeten die in ieder geval deze nieuwtestamentische Bijbelboeken geproduceerd hebben, als je dat zo mag zeggen. Maar nadat dat gebeurd is, wordt opnieuw, net als met betrekking tot het Oude Testament, het boek afgesloten. Want na Maleachi waren er ook geen profeten meer onder het Joodse volk. Niet één. Hij was de laatste. En als je eenmaal aankomt in Matthäus 1, zal ik maar zeggen, dan heb je pak een beetje zo'n 400 jaar gepasseerd, weergegeven in één blanke bladzijde tussen Maleachi en Matthäus. Dat is lang hoor, 4 eeuwen. Waarin God geen profeet gezonden heeft aan het Joodse volk. En waarin trouwens de meest vreselijke dingen gebeurd zijn. In verband met het Joodse volk ook. Maar geen profeten. Nee, wel mensen die er zich vooruit gaven. Die zijn er altijd geweest. Maar ja, dat is de meest bekende vorm van waanzin, hè. Dat men zich verbeeldt dat men door God gezond is, of dat men Jezus is, dat is toch bekend of niet? Of niet meer? Nou ja, Napoleon dan, dat weet u toch? De gestichten zaten vroeger vol, bij wijze van spreken, met mensen die dachten dat ze Jezus waren, of dat ze Napoleon waren, of een of andere grootheid of zo. Waanzin is nogal hoogmoedswaanzin namelijk, hoor. Maar goed, meer zal ik u daar dan maar niet over vertellen. Maar wat wij vinden dus, is dat in de eerste generatie van het christendom het een en ander gedemonstreerd moest worden. Dat wil zeggen, de goddelijke zending van de profeten in kwestie. Ik bedoel eigenlijk de apostelen. Waar halen ze die autoriteit vandaan? Met welk recht beweren ze het een en ander? En dat wordt gedemonstreerd aan de hand van diezelfde tekenen die de Heer Jezus deed. En vervolgens schrijven ze ons bijvoorbeeld deze brieven, dan wel de evangeliën zoals wij ze noemen, maar onder dit gezag, wij weten dat zij van God gezonden waren. En daarmee uit. En sinds dat geschreven is, en sinds er staat dat iemand die er wat aan toevoegt vervloekt is, want dat staat in de Bijbel. En als iemand een andere evangelie predikt, die is ook vervloekt. En wie er wat aan afdoet, zijn deel zal afgedaan worden van het geboomte des levens. Of wat er maar staat allemaal. Ik bedoel, sindsdien hebben we dus geen profeten meer nodig. Punt 1 niet, omdat wat we weten moet al in de Bijbel staat. Lijkt me duidelijk genoeg. En punt 2, ja, als die lui wat anders prediken, iets wat niet in de Bijbel staat, zijn valse profeten. Dus wat zou je moeten met die lui? En hetzelfde geldt voor het begrip apostel, dus. Waar zou dat voor moeten? We hebben het profetisch woord en het is compleet. Dat is wat de Bijbel uitdrukkelijk zegt. Daar is geen behoefte aan. Dat wij behoefte nog steeds hebben aan wonderen, omdat wij niet op kunnen tegen de beperkingen die de natuur ons oplegt. Ik zei u toch, dat vind je over heel de wereld en de hele mensheid, en met name in de religie, en soms dient de religie daartoe. Maar ja, daar hebben we het niet over. We hebben het over de uitvoering van Gods plan. En van de apostelen, die ook profeten genoemd worden. En dat is in Efeze, wordt gezegd dat zij de fundamentleggers zijn? Nou ja, in elk geval staat het in vers 20 van Efeze 2. Daar gaat het over het huis Gods. Dat is nog in vers 19. Het raakt een beetje zoek, de uitdrukking. Doordat het vertaald is met huisgenoten Gods. Maar het zijn leden van het huis Gods. Het huis. En het huis is gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Ik bedoel, dat zijn niet de dakdekkers. Het huis wordt gebouwd en het begint met de fundamentleggers. En de fundamentleggers zijn apostelen en profeten. En als één keer het fundament gelegd is, kunnen die lui naar huis. Dat begrijp je toch? We staan aan het begin van het verhaal. En vandaar dat we in die eerste generatie die wonderen en tekenen tegenkomen. En daarna niet meer. Het doet me trouwens denken aan die uitspraak in Numeri. Want in Numeri, maar nou wordt die iets moeilijker, maar ook wat breder. In Numeri namelijk zijn we terecht bij de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte onderweg naar het beloofde land. Het zijn de eerste jaren van een nationale bestaan. En dan vinden we vanaf Numeri 11 vers 16... wat genoemd wordt de verkiezing der 70 oudsten. Dat wil zeggen een soort volksvertegenwoordiging die dan overigens gekozen werd niet door het volk, zodat u niet denkt dat we hier met democratie te maken hebben, maar het is een volksvertegenwoordiging die wordt aangesteld en aangewezen door Mozes. Dan begint hij vers 16 met: en de Heere zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Mozes moest aanwijzen. Dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. Ik vind het een prachtige uitdrukking, want er staat niet dat Mozes ze aanwijst en dan worden ze oudsten. Er staat dat ze oudsten zijn en daarom wijst Mozes ze aan. Heb je dat? Ik blijf het herhalen. Als je geen oudsten hebt, kun je ze niet aanstellen. En als je ze hebt, dan kun je ze aanstellen. Hoewel ik me dan altijd afvraag waar het nou nog voor nodig is eigenlijk, maar doe maar. Maar hier ben je bij Israël en er zou een raad van oudsten worden aangesteld. Daar is de instelling van het Sanhedrin aan ontleend. Hè. Dat wordt je geacht te weten. Het is een instelling die tot vandaag, nou ja, vandaag weer in werking is. Maar een raad van oudsten uit het volk. Oudsten en deszelfs ambtlieden enzovoorts. Hoe dat precies samengesteld is, weet ik ook niet. Maar er worden er 70 van aangewezen. En die worden ook uitgenodigd om samen te komen bij elkaar. Want de bedoeling was dat die verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks, dat is vers 24, dat die officieel gewijd zouden worden aan de dienstaande is. Ze zouden in het ambt geplaatst worden als een soort leidinggevende, dan wel rechtsprekende vergadering of wat een volksvertegenwoordiging dan maar zijn zou. En ze moeten verzameld worden rondom de tent, heet dat. En er staat dan in vers 25: toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem, en afzonderende van de geest die op Mozes was, legde die geest op de 70 mannen, die oudsten. En het geschiedde dat de geest op hen rustte. Hoe weten we dat? Want geest kun je niet zien. Dan staat er dat zij profeteerden. En profeteren is niet alleen de woorden God spreken, maar de profeten die waren vaak, niet altijd, maar waren vaak in trance en deden dan de meest vreemde dingen. Gedroegen zich, laten we zeggen, abnormaal. Zoek u het woord maar eens op in de Bijbel, dan wel in de Bijbelse encyclopedie, dan komt u dat wel tegen. Is Saul ook onder de profeten, maar Saul deed ook vreemde dingen bij gelegenheid. Op een of andere wijze wordt die werking van die geest dus inderdaad gedemonstreerd. Maar er staat, maar daarna niet meer. En zo kwam ik erop, want ik zei net, nou ja, God werkte, gaf profeten in de eerste generatie van onze bedeling, van de gemeentelijke bedeling, maar daarna niet meer. En dat is een redelijk Bijbels beginsel. Dat wil zeggen, er is een precedent. Dat is bij de instelling van die raad van oudsten. Maar als u mij vraagt, van die raad van oudsten hoor je later niks meer hoor. En het Sanhedrin, dat is pas ingesteld in de Babylonische ballingschap. Want als je de geschiedenis van Israël leest, kom je nooit die raad van oudsten ever ergens tegen. Nou ja, wel oudsten uit het volk, maar niet een raad van oudsten. En de vorsten van Juda kom je tegen, maar niet de raad van oudsten. Dat wil zeggen, een specifieke instelling geweest hier aan het begin van het nationale bestaan van Israël. Maar het punt is dat die raad van oudsten kennelijk, want het is een conclusie mijnerzijds, kennelijk de uitbeelding is, daar heb je het weer, het is een wonder toch wat hier gebeurt. Ze beginnen te profeteren en zo. Kennelijk de uitbeelding is van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, die geacht wordt inderdaad te bestaan uit eerstelingen van Israël, dan wel een gelovig overblijfsel dat deel heeft gekregen aan het burgerschap Israëls. Met de term eveneens uit Efeze 2 dan maar. We zijn eerstelingen van dat koninkrijk. En wij zouden betrokken worden, 1 Korinthe 5, 6, waar het maar staat. Wij zouden met Christus de wereld oordelen. Wij zouden de engelen oordelen. We zijn verantwoordelijk voor het evangelie dat bediend zou worden aan het Joodse volk en wat het maar was. Uiteindelijk een heel Israël, maar dat doet er nou even niet toe. Maar dat soort dingen. Maar dat is precies de functie van de verantwoordelijken. Van de eerstgeborenen, van de eerstelingen. En die raad van oudsten is daar een uitbeelding van. En die oudsten worden verzameld rondom Mozes bij de tent der samenkomst. En als gemeenschap, 70 bij elkaar, ontvangen ze die geest van Mozes. Die al op Mozes was en die krijgen zij ook. Dat is een tamelijk onbegrijpelijke formulering. Want je weet niet wat er dan precies zo gebeurde. Maar als je de profetische betekenis ziet, is geen enkel probleem. Want Mozes is een type van Christus. Wij worden tot Christus verzameld, we worden één met hem en wij zijn de geest van Christus deelachtig geworden. Dat is wat het is. En heb ik het niet over u en mij, maar ik heb het over de gemeente als zodanig. En er hoort dan bij, en zij profeteerden, en het is gebeurd in die eerste generatie van het christendom, maar daarna niet meer. En het was ook verder niet nodig. En dat dat echt daarover gaat en dat het een beeld is van de gemeente, dat leid ik mede af, want ik vind het daar bevestigd uit het vervolg op het verhaal, want er blijkt dat twee van die 70 er niet bij waren. En die later een aparte functie vervullen. El dat ermee dat die dan een beeld zijn van de twee getuigen die later na de opname van de gemeente het werk van de gemeente hier op aarde zullen voortzetten. In de 70ste week van Daniël. Maar u begrijpt, dat voelt me nou ver van het onderwerp af. Dat maakt het lastig, maar het is wel mede bepalend voor de conclusie hier. Hè? Ook als de gemeente straks weggenomen wordt, als de opname van de gemeente plaatsvindt, blijkt dat er altijd nog twee zijn die lopen daar buiten rond. Zijn niet bij de verzameling. Zijn ook niet meegegaan met de opname van de gemeente, zal ik maar zeggen. Die zijn er dan ineens. El dat en mee dat. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Waar we het over hebben, is vervolgens over het verschijnsel dat we ook in het Nieuwe Testament onze twijfels zouden moeten hebben over deze tekenen. Omdat weliswaar bij gelegenheid zieken genezen werden, zelfs doden werden opgewekt. Dezelfde tekenen die de Heer Jezus deed, maar dan toch wat minder uitgebreid. En bovendien, naarmate de tijd vordert, verdwijnt het. Dan krijg je ineens opmerkingen als over Timotheus en over Epaphras en wie het maar waren, van wie gezegd wordt dat zij lichamelijk niet sterk waren, dan wel ongezond, en sommigen voor de dood zijn weggeraapt enzovoort. En Timotheus die krijgt het advies mee dat hij niet water moet drinken, want water, dat weet u, nee, dat was vroeger zo. En nog, water is over het algemeen besmet met van alles en nog wat, omdat de dieren er niet alleen uit drinken, maar er ook in. En daar kun je wel willen drinken, maar er zit vaak van alles in wat je beter niet binnen kunt krijgen. Het is ongezond. Mensen in Nederland dronken vroeger uitsluitend bier. Dat was het normale drankje. Met een wat lager alcoholpercentage dan tegenwoordig, moet ik erbij vertellen. Nou, het was, maar je haalt het niet in je hoofd om plat water te drinken. De uitdrukking heb ik van een Belg. Plat water. Dat heet daar zo, ja. Dat doe je niet, want het is gewoon besmet. Ons wordt ook altijd geadviseerd dat in bepaalde buitenlanden, en we hebben nogal veel buitenlanden, dat je daar ook niet het water moet drinken, hè? Ook zelfs niet uit de kraan. Dus zelfs je tanden er niet mee moet poetsen. Omdat wij het gevoelig voor zijn. En Paulus notabene schrijft aan Timotheus, je kunt beter wijn drinken. Dat heeft in zichzelf een ontsmettende werking. Hebben u dat nog, dit soort adviezen? Ik bedoel, waar blijft de gave der genezing dan? Enzovoorts, hè? Was het niet Epaphras die voor de dood is weggeraapt? Als ik me goed herinner, het gaat een beetje langzaam tegenwoordig. Maar zoiets, hè? En bovendien, aan het eind, vroeg Paulus om hulp van Lucas. Dat die met hem zou zijn in 2 Timotheus 4, helemaal aan het eind. Dan gaat het over Lucas. Maar Lucas was dus medicijnmeester van de lui, toch? Wat moest hij met een dokter? Een lijfarts? Nee, die dingen zijn algemeen bekend. Maar waar is die gave van gezondmaking nou ineens gebleven? Hebben we die nog? En verder citeer ik graag een broeder, wiens naam ik maar niet zal noemen, maar die mij ooit is jaren geleden, dat was heel lang geleden trouwens, dat hij zei, ja, ik zit toch een beetje met dat spreken in tongen. Want ja, bij nader inzien, dit is eigenlijk maar één hoofdstuk in al de brieven waarin sprake is van het spreken in tongen. Dus 1 Korinthe 14. Maar eigenaardig genoeg, daar is de apostel nogal negatief over het spreken in tongen. En dan dacht ik, nou, dat vind ik nou aardig om dat eens van een ander te horen. Van iemand die zelf in tongen sprak, bij gelegenheid. En dat is correct opgemerkt. Want inderdaad, de apostel is daar zeer negatief over. En in andere brieven, en ook van andere apostelen, wordt er nooit meer over gesproken. Kennelijk toch ook een zaak van het verleden. Maar de reden daarvoor is nog altijd dezelfde. Misschien heeft het spreken in tongen enig praktisch nut gehad bij gelegenheid ooit, op de Pinksterdag of zo. Maar het was gewoon een teken, en we weten dat zo zeker, omdat na de Pinksterdag van Handelingen 2 vinden we het spreken in tongen terug in Samaria. En bij Cornelius, ja. Bij Cornelius is Samaria ook, maar goed. Bij Cornelius in huis en het verhaal van Petrus die naar die heiden Cornelius moest, wordt heel omstandig verteld. En wel 3 keer staat het verhaal in de Bijbel, eigenlijk. Want Petrus moet er nog verantwoording over afleggen. Van hoe dat dan gaat, dat het evangelie en de zaligheid bij de heidenen terechtkomt, enzovoort. En daarmee had hij dus heidenen binnen de gemeente feitelijk gebracht. En toen zaten ze met die heidenen die niet vroom genoeg naar Joodse normen leefden en dat soort dingen. Kregen ze problemen en dan moet Petrus voor de 3e keer komt dat verhaal dan voorbij in Handelingen 15, enzovoort. En, maar Petrus zegt daar, ik kan het ook niet helpen. Ik heb alleen verteld wat ik vertellen moest. En terwijl ik nog sprak, want dat staat er dan enige malen in de diverse verslagen, terwijl Petrus nog sprak, begonnen die lui ineens allemaal in tongen te spreken. En hij zegt, ik heb ze dus maar gedoopt, want hoe kon ik het water weren van degene die de Heilige Geest hebben ontvangen op gelijke wijze als ook wij. Hoezo op gelijke wijze als wij? Nou, ze begonnen ook in tongen te spreken. Waarmee dat dus meteen een demonstratie blijkt te zijn, zo wordt het door Petrus uitgelegd, blijkt een demonstratie te zijn van goddelijke autoriteit. En dat het inderdaad Gods bedoeling is dat de zaligheid, de prediking van het evangelie, zal gaan naar de heidenen enzovoorts. En of het daar praktisch nut had, die mensen van die ene familie bij elkaar in dat ene huis, dat die onder elkaar ineens in allerlei talen beginnen te spreken. Ja, er lijkt mij geen praktisch nut aan verbonden. Het was een besloten bijeenkomst. Heb je dat nog? En wat de spreken in tongen betreft. Inderdaad, even naar 1 Korinthe 14 dan. 1 Korinthe 14. Daar zegt de apostel over het spreken in tongen. Hij zegt in vers 19 van 1 Korinthe 14... Ik wil liever in de gemeente 5 woorden spreken met mijn verstand... opdat ik ook anderen mogen onderwijzen dan 10.000 woorden in een vreemde taal. En ik heb niet de behoefte om er wat aan toe te voegen. Waarom zou er wat aan toegevoegd moeten worden? En dan, vers 21, krijgen we antwoord op de vraag... maar waartoe dient dan het spreken in tongen... als Paulus er eigenlijk niks van wil weten? Hij zegt, in de wet is geschreven, dat wil zeggen in het Oude Testament... en meer specifiek in Jesaja 28... In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, tot het Joodse namelijk, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heere. En ik heb de tijd niet, maar als we het zouden opzoeken in Jesaja 28, waar dat dan grotendeels letterlijk uit geciteerd is, met een kleine verwijzing nog naar Deuteronomium, maar als je Jesaja 28 leest, dan zou duidelijk moeten worden dat daar gesproken wordt over het ongeloof van het Joodse volk in de dagen dat het Nieuwe Testament aanbrak. Dat wil zeggen van de eerste komst van Christus. En het Joodse volk wilde niet van horen. Die wil geen ruimte maken voor een nieuw verbond. Die houdt vast aan het oude verbond. En hun wordt het woord van God gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig. En dat nog een keer herhaald. Ze houden vast aan de Joodse traditie. En de Heer zegt, dan is er geen ruimte voor wat ik hun wil leren. Hun tafel is vol, staat er. En in dat verband staat er, daarom zal ik door lieden van belachelijke lippen en in andere taal tot dit volk spreken. Maar staat er meteen bij, maar ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat is wat Paulus hier aanhaalt. En als je de teken van het spreken in tongen even nu vergeet en je leest Jesaja 28, dan begrijp je dus wat daar staat. Namelijk, zij wilden niet tot geloof komen. Zij worden daarmee ook trouwens uit de positie van Israël verwijderd. Dat wil zeggen, ze houden op Ami te zijn. Ze verliezen hun priesterlijke functie als volk. Ze houden vast aan het oude verbond. Laat staan dat ze een boodschap zouden hebben vanuit het Hebreeuws. Vanuit het Joods. Zo heet het in de Bijbel, het Joods. Hè? Vanuit het Joods voor de volkeren of voor de heidenen als zodanig. En wat aangekondigd wordt, is dat de situatie omgewisseld wordt... en dat in de volgende tijd niet de Joden het woord van God zullen brengen naar de heidenen... maar dat de heidenen het woord van God zullen spreken aan de Joden. Tot vandaag is dat zo. In een andere taal dan wel in andere talen. Beide komt voor, zowel het meervoud als het enkelvoud. Het gebeurt natuurlijk algemeen in het meervoud, in allerlei talen. En fundamenteel in één taal, en dat is het Grieks. En daarom is het Nieuwe Testament dus ook inderdaad geschreven in het Grieks. Heb je dat? Nieuwe Testament in het Grieks. We moeten de Joden... Ja, ze willen niet geloven. Maar het is wel de vervulling van Jesaja 28. Ik zal door een andere taal tot dit volk spreken. En mocht nou, maar dit is een opmerking die ik bij al die tekenen kan gebruiken... en soms ook doe... mocht nou iemand zeggen... ja, maar die Jezus, dat kan de Messias niet zijn... want er staat in Jesaja dat voordat het zover is... en voor ons volk het Messiaanse Rijk zal beginnen gaan... zal eerst nog tot ons gesproken worden in een andere taal... en door belachelijke lippen. Dan worden ze op hun wenken bediend... want dat is precies wat er op de Pinksterdag gebeurde... alvorens de discipelen in klare taal... in het Joods of wat het maar was, Aramees of wat ze maar spraken... in klare taal gewoon het evangelie predikte aan... gij mannen van Jeruzalem, gij Israëlitische mannen... en hoor toe en dat wat het maar was. Nou ja, en dat blijft dan zo... Ik bedoel, in die eerste generatie... dat God die gaven geeft, want het wordt als gaven beschouwd... Maar het is een teken, en dan lees ik weer verder in 1 Korinthe 14, vers 22. Zo dan, de talen, de tongen zo u wilt, zijn tot een teken. Niet voor degenen die geloven, maar voor de ongelovigen. Heb je dat? En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gave van profetie, dat is niet voor de ongelovigen, maar alleen voor de gelovigen. Maar beide, deze beide dingen, profetie en spreken in tong, worden hier specifiek besproken in dit hoofdstuk. En van beide wordt gezegd dat ze eindig zijn. Dat wil zeggen dat het een keer zou ophouden. En de strekking van het hoofdstuk is dat het ophoudt in die dagen. Het is niet meer aan de orde. Het verdwijnt, het heeft zijn functie verloren, langzamerhand. Als alles gezegd is wat gezegd moet worden, het zij in klare taal, dan heet het profetie, het zij in tongen, dan heet het spreken in tongen. Als alles gezegd is wat gezegd moet worden, dan is het daarmee gebeurd en sindsdien doet God er het zwijgen toe. En hetzelfde geldt voor de andere wondergaven, zoals ze hier genoemd worden. Waarna ik terechtkom eigenlijk in 1 Korinthe 13. Maar ja, ik doe dit eigenlijk te snel. Hè? Dat kan je eigenlijk niet goed bespreken in een uurtje. Maar ik ga het dan toch samenvatten. In 1 Korinthe 12 wordt al gesproken over de gaven in de gemeente. En ook inderdaad die wondergaven. En in hoofdstuk 14 wordt erop verder gegaan. Specifiek het spreken in tongen, dan wel het spreken in gewone taal, profetie. En op die twee wordt verder ingegaan omdat die naar Bijbelse maatstaven de belangrijkste zijn. Omdat het in beide gevallen gaat om het spreken van de woorden Gods. En dat is, weet ik, hoeveel belangrijker dan eventuele lichamelijke gezondheid of wat het maar was ook alweer. Die heb je toch, hè? En van beide wordt gezegd, nou ja, God is een keer uitgepraat en dan houdt het op. En wat de apostel dan doet, na hoofdstuk 12, zegt hij, nou ja, die gaven, natuurlijk, die hebben een functie. God geeft mensen in de gemeente bepaalde verantwoordelijkheden, dan wel dingen te doen. Maar denk nou niet dat dat het hoogtepunt is van geestelijk leven, want dat wordt niet bepaald door de gaven die men heeft, dat wordt bepaald door de vruchten van de geest. En dan krijg je dat hoofdstuk wat boven staat, de uitnemendheid der liefde. Natuurlijk, dat is de hoogste vrucht. Misschien ook de samenvatting van alle vruchten van de geest. En daarvan staat dat die zou blijven. Daar hebben we de trits aan te danken. Geloof, hoop en liefde. Bekende kreet. Geloof, hoop en liefde. Waarvan staat dat die zouden blijven. Even kijken of ik ze gauw niet zie staan. Vers 13. Ja, het einde van de pericoop en het hoofdstuk. En nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie. Doch de meeste daarvan is liefde. Wat namelijk niet blijft, want dat is de samenhang met hoofdstuk 12 en 14... waar het een intermezzo van is, hè. Wat namelijk niet blijft, zijn die specifieke wondergaven. Die gaan voorbij, die houden een keer op. En hoe belangrijk die gaven ook mogen zijn, ze hebben een beperkte functie. En het doel van al die gaven is trouwens toch het bevorderen van de vrucht van de geest. Namelijk liefde, blijdschap, vrede en wat het maar was. Hè. Komt nog wat bij, maar die is algemeen nog wat lastiger uit te leggen. Mede door de wat voorzichtige woordkeus van de apostel Paulus, die de Korintiërs nou ook weer niet voor het hoofd wil stoten, want die zijn al zo gevoelig. Het zijn wel lompelui, maar dus het moet het heel voorzichtig zeggen. Maar wat hij uiteenzet, is simpelweg dit. Als wij tot geloof komen, zijn wij kinderen. Kinderen Gods. En kinderen zijn kinderlijk. Een beetje oppervlakkig en een beetje onnozel, daarmee ook naïef. Zij denken als kinderen in een betrekkelijk kleine wereld. Ze zijn zelf ook klein. Ze praten als kinderen, tamelijk onnozel. Ze moeten nog een boel leren, daar zijn ze mee bezig, mag je hopen. Want dat hoort ook bij het kinderlijke, dat men bezig is te leren. En zolang men kind is, kent men ten dele. En zolang de gemeente in de kinderschoenen staat, wordt er zelfs ten dele geprofeteerd. Dat ging trouwens altijd ten dele, stukje bij beetje. Dat is ook een bekend gegeven voor wat betreft de Bijbel in het algemeen en dus voor de profetie. Het komt in fragmenten. Het is fragmentarisch. Daarna wordt het verzameld en dan vormt het één geheel. Dat zegt Petrus over het profetisch woord. Dat die mannen gods in de loop der geschiedenis door de geest gedreven gesproken hebben, maar dat die profetieën niet op zichzelf staan, dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat men ze dus bij elkaar moet optellen en met elkaar moet vergelijken. Dat is het. Dus profeteren is ook ten dele net zolang totdat alles geprofeteerd is wat er te profeteren valt. Of beter gezegd, net zolang tot God alles gezegd heeft wat hij zeggen wilde. En het ook heeft laten opschrijven. En dat is gebeurd. Maar daarmee is de volwassenheid, de volgroeidheid bereikt. En die Korintiërs, men lezen 1 Korinthe 3 is het, meen ik, de eerste verse. Die Korintiërs, die waren kinderen. Vleeselijk, jonge kinderen in Christus. Die aan de melk waren nog, bij wijze van spreken. 1 Korinthe 3, vers 2. Ze waren nog niet aan vaste spijs toe. En Paulus houdt ervoor, ja, maar jullie zijn nog zo kinderlijk. Jullie hechten aan dingen die misschien voor kinderen van belang zijn, maar voor volwassenen allang niet meer. Dat verdwijnt, hè. Ik las gisteren, geloof ik, nog een verhaal van iemand die vertelde hoe hij heeft zitten wenen. Zo schreef hij het ook. Diep zitten wenen bij een put in de straat, omdat zijn gewolkte stuiter in de put gevallen was. En dat is groot, kinderleed. He? Ja, maar dat is kinderlijk. Laat een volwassene maatje daar druk over. Begrijp je wel? Het is een andere beleving. Ja, alles op veel kleinere schaal. En daarom staat er, want wij kennen ten dele. U zou vooral begrijpen dat vers 9 van 1 Korinthe 13... dat het woord kennen terug verwijst naar de gave van kennis, heet dat. Dan hoef ik ook niet uit te leggen wat het is. De gave van kennis. Maar wij kennen ten dele. En wij profeteren ten dele. Maar die wij, en dat mag u niet ontgaan, zijn de kinderen. Waartoe Paulus zich weliswaar persoonlijk niet rekent, maar in deze uiteenzetting gemakshalve wel. En dat is een spraakgebruik dat wij tot vandaag kennen. Vooral een spraakgebruik van degenen die geacht worden autoriteit te hebben. We gaan nu even naar het bureau. Politiebureau wel te verstaan. U weet wel. Wij gaan nu dit en wij... Nee, je moet dit en dat, maar dat zeg je zo niet, hè? Tegenwoordig. Dat wil zeggen, degene met de autoriteit vereenzelvigt zich met de ondergeschikten. Het spreekt over wij. Buigt zich neder. Dat is wat Paulus hier doet. Wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, kindertjes. Daarom, wij hebben niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Want dat maakt deel uit van de melk. Dat was een paar hoofdstukken eerder, hè? In 1 Korinthe 3. En hij zegt, we hebben ook vaste spijs, wijsheid gods bestaat in verborgenheid, maar dat is alleen voor de volwassenen, de volmaakten. En hier vind je dat woord ook. Doch wanneer het volwassene, het volmaakte, het volgroeide zal gekomen zijn, kindertjes, dan zal hetgeen ten dele is er niet meer zijn. Dan is niets meer ten dele. Dan is het allemaal veranderd. Maar ze waren onvolwassen nog. En daar waar heel de gemeente nog niet volgroeid was, zal ik maar zeggen, in die eerste generatie, nu spreek ik wat in de breedte, waren deze gaven, ze waren nodig. Maar nadat dat zijn werk gedaan had, waren die gaven dus ook niet meer nodig. En er hoeft niet meer in een teken gedemonstreerd te worden dat God tot Joden zal spreken via de heidenen. Dat hoeft niet, want de heidenen doen dat. Letterlijk. En zo is het maar net. En daarmee hebben die dingen een functie verloren. Zie? Het is de enige functie die aan spreken in tongen in de Bijbel wordt toegekend. En ik moet me daartoe beperken. Dat is wat de Bijbel zegt. Volgende vers maar even. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zodat u nu begrijpt dat dat ten dele uit die voorgaande verse slaat op toen ik een kind was. En het volmaakte, het volwassene uit vers 10, slaat inderdaad op die mannelijke rijpheid van vers 11. Wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. En als kind weet je het allemaal niet zo precies. Dan kijk je door een spiegel in een duistere reden. Dat wil zeggen die ouderwetse spiegels van gepoetst koper of wat het maar was. Met een vaag en vooral ook vertekend beeld. En met zeer geringe lichtsterkte. Ik bedoel, je had vage ideeën. Maar wij als kinderen hadden ook maar vage ideeën. Soms denk ik, had ik ze nog maar, die vage ideeën. He? Op den duur wordt het scherp en dan schrik je wezenloos. Nee, ik heb het over de natuurlijke mens nou natuurlijk. He? Maar over de geestelijke mens. Wij weten toch, wij zijn toch onderwezen. Was de bedoeling. En de gemeente collectief, die dingen hebben toch hun functie gehad. Nieuwtestamentische waarheid is toch geopenbaard geworden en gedemonstreerd geworden. We zouden die dingen kennen en begrijpen. En als we dat punt bereikt hebben, om zo te zeggen, dan zien wij, er staat als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. In de tweede Korinthebrief is hoofdstuk 3 gewijd aan deze uitdrukking. Dat wil zeggen, daar staat uitdrukkelijk dat als wij tenminste niet onder de wet leven, maar onderwezen worden in het nieuwe verbond, in de genade, dan kennen wij de Heer, dan zien wij de Heer nu van aangezicht tot aangezicht. En ik hoef het nou niet eens te hebben over wat dat betekent. Ik moet u alleen zeggen dat het zien van aangezicht tot aangezicht niet een uitdrukking is die vooruitgrijpt op de opname van de gemeente, dan wel onze hemelvaart of wat het maar was. Maar wel degelijk staat voor de wijze waarop wij in verbinding staan met onze heiland. Wij zien hem nu van aangezicht tot aangezicht. Het idee is trouwens ook al in 1 Korinthe 11 naar voren gebracht. Via dat verhaal over dat hoofddeksel, weet u nog, van de vrouw. In ieder geval wat de man betreft, want daar hebben we het over. Die wordt niet geacht om religieuze redenen een hoofddeksel te dragen zoals de Joden. Want er is niets wat ons aangezicht scheidt van het aangezicht des Heren. En het is een centraal thema dus in de beide Korinthebrieven. Omdat men in Korinthe iets stelt tussen de Heer en de gemeente. Het zij eventueel de wet, het zij andere soorten gewet, het zij een middelaar, het zij een voorganger, want dat speelt ook nog een rol in deze brieven. De een was van die en de ander was van die, weet u wel. Nee, er is niets wat tussen ons in staat. En het idee is dat de heerlijkheid van Christus op ons zou afstralen, zodat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat was uitgebreide uiteenzetting verhoudingsgewijs om aan te geven dat het volmaakte en het kennen van aangezicht tot aangezicht dat hier genoemd wordt niet slaat op na de opname van de gemeente of na onze dood of zo, maar op ons leven nu reeds hier, nadat wij zijn onderwezen in het woord der waarheid. En collectief voor de gemeente, nadat de gemeente als zodanig is onderwezen, en dat betekent in de praktijk gewoon na de voltooiing van de nieuwtestamentische geschriften, binnen een generatie. Daar verliezen de fundamentleggers hun functie, daar kunnen de apostelen en profeten naar huis, daar houdt de gave van profetie op en daar houden alle andere wondergaven ook op. En dat is wat hier staat. Als dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. En dan vers 13 meteen, en nu blijft. Dat wil zeggen, als die volwassenheid daar is, als die tijdelijke dingen hun werking gehad hebben, blijft geloof, hoop en liefde. En de aardigheid daarvan is dat ook die uitdrukkingen niet kunnen wegverklaard worden pas na de opname van de gemeente of ons overlijden. Want ja, liefde waarschijnlijk wel. Dat blijft, dat is de bindende factor, ook in de nieuwe schepping. Dat is immers wat liefde is, bindende factor, dat alles verbindt. Maar geloof, in het woord van God. Ja, geloof blijft, maar geloof is hier de weg tot zaligheid. Maar als die één keer 100% bereikt is, vraag je je af wat geloof dan eigenlijk nog voor wezenlijke en praktische betekenis heeft. Wordt al moeilijker. En hoop. Ja, hoop is toekomstverwachting, maar als die toekomst is aangebroken, als al die beloften Gods aan ons definitief vervuld zijn, inclusief de verandering van ons lichaam, de aanstelling tot zoon, het aanreiken van de kroon, de troon, de erfenis en wat het maar was, hoezo hoop? Komt er dan nog wat beters? Met andere woorden, als er staat nu blijft geloof, hoop en liefde, gaat het wel degelijk over ons leven vandaag hier op aarde. En het wordt gekoppeld aan nu wij volwassen zijn, dan wel nu wij, dan wel de hele gemeente is onderwezen. Maar dat betekent dat terwijl dat blijft, die andere dingen voorbij gegaan zijn. Dus vandaag geen profeten meer, geen wondergaven. Ik zei niet geen wonderen, hè? Geen wondergaven, in elk geval. En ook niet het spreken in tongen. Waarna ik altijd aan het eind van het verhaal zit met toch een paar vragen, maar die komen dan niet uit de Bijbel, hè? Dan is de vraag, maar hoe dan? Want ik heb eens een keer meegemaakt en toen was zo iemand meteen genezen. Zeg ik, heb ik ook wel eens meegemaakt. En 2 weken later moest mijn vader de begrafenis leiden. En die had het trouwens van tevoren aangekondigd. Die dingen gebeuren allemaal, hè. Naam en toenaam weet ik allemaal ook nog, hoor, dat soort zaken. Ik bedoel, ja, ik heb ook wel eens dingen zien gebeuren. En ik weet ook van mensen die echt hartstikke doodziek waren en genezen zijn. En ze leefden nog lang en gelukkig. Het komt voor, maar dat komt buiten het christendom ook voor. Daar heb je niks mee bewezen, maar ik probeer niet te ontkennen dat God wonderen doet. Ik geloof daar van harte in. Maar ik geloof niet dat hij dat in het openbaar doet. En ik geloof ook niet dat het een regel is. Integendeel, dan zou je het trouwens geen wonder meer noemen. En bij alle streven van zogenaamde christenen naar wonder en tekenen, moet ik u zeggen dat ik er in de praktijk, in de breedte, geen praktisch nut ooit in gezien heb, naar eer en geweten. Het enige wat ik vaststel, in het algemeen, dat is dat in die kringen waar men het heeft over wonderen en tekenen en spreken in tongen enzovoort, dat in die kringen men over het algemeen dan toch geen belangstelling heeft voor het werk van de profeten waarvan we de namen kennen. Ik bedoel, uit de Bijbel. Die doen gewoon, en ze hebben me dat wel eens letterlijk gezegd, ze laten de Bijbel dicht en ze gaan in trance of weet ik veel wat, of ze volgen hun eigen persoonlijke ingevingen en beschouwen dat als de werking of leiding, of openbaring zelfs van de Heilige Geest. En ze beschouwen dat als profetie. Ze hebben me letterlijk zo verteld. En meerdere bij gelegenheid. Dat is wat ze doen. En die Bijbel, ach, dat is maar theorie. Dat is een leuke hobby, maar dat gaat om de praktijk van het leven. En ze beschouwen zich als profetisch of als apostolisch. En al wat zij doen, dat zijn en die gaven hebben. Al wat zij doen, is dan het werk van de Heer. Heb je dat nog? Maar het woord kennen ze niet. Daar moet ik ook niet te lang over nadenken, want dan schieten me allerlei uitspraken en gebeurtenissen te binnen. En daar word je echt niet vrolijk van, hoor. Van lui die een hele leven lang gepredikt hebben en genezingsdiensten geleid hebben. En aan het eind van hun leven dan zeggen, ja, ab, ik weet het eigenlijk niet zo zeker meer. Dan moet ik dan zeggen, ja, dat had je 40 jaar geleden naar me moeten luisteren. Dat zeg ik ook niet. Wat zeg je dan nog? Ik weet het niet zo zeker meer. Ja. Is dat eigenlijk wel zo? We waren wel erg voortvarend en we waren er wel zeker van, maar nu? Of een uit dezelfde categorie die zei, ja, ik heb geen boodschap meer, dus ik ben ermee opgehouden. En dat begrijp ik best, maar daarom heb ik ook nooit een antwoord bij de hand dan, hè? Als je jezelf beschouwt als profeet of als apostel, op een gegeven moment raak je je gedrevenheid kwijt, hoe heet zoiets, je adrenaline raak je kwijt, je creativiteit raak je kwijt, je wordt ouder, maar dat heb je altijd versleten voor het werk van de Heilige Geest. En dan haalt dat op, maar dan ben je de Heer kwijt. Maar het was ook de Heer niet natuurlijk. Het ging in zijn naam. Maar daarover lees je ook in de Bijbel. Dat men zegt, Heer, in uw naam hebben wij dit en dat en zus en zo. Ja, en in dat geval is het volgende vers. Ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Dat is wel heel erg hard. Maar dat kan dus ook. Heb u dat nog? Kortom, wij zijn overgeleverd aan wat in het verleden God gedaan heeft. En toen heeft hij de gordijnen dichtgetrokken. En van achter het wolkendek, heet dat in de Bijbel, houdt hij wel degelijk bij wat er aan de hand is. Grijpt ook wel degelijk bij gelegenheid in. Maar voor de natuurlijke mens, en voor zover wij natuurlijke mensen zijn, blijft gewoon dat de hemel gesloten is, in dat wij wachten totdat hij de hemelen scheurt. Uit Jesaja is het, meen ik. En dan pas zal hij in het openbaar weer, in zijn tweede komst ook, weer wonderen doen. En zeker ook van genezing. Maar ja, daar hebben we nou allemaal de tijd niet meer voor. Hè? Maar het is een prachtig, interessant onderwerp, wonderen van genezing. Want ineens worden de mensen 1000 jaar oud en ouder. Ja, hoezo genezing? Zeker wel. En ineens brengt het land meer op. De aarde brengt zijn volle oogst voor. Er is toch iets veranderd aan die vloek waaraan wij gewend zijn, maar waaronder de aarde verkeert. En zo staat allemaal in de Bijbel, hoor, en niet maar in één tekst. Maar verspreid zo hier en daar, maar het staat er wel. Maar dan zal hij ook in zijn wederkomst inderdaad met tekenen en wonderen demonstreren wie hij is en dat hij dezelfde is die in het verleden deze dingen gedaan heeft. En verder, als je in de problemen zit en behoefte hebt aan een wonder, een ingrijpen van God, je kunt hem erom bidden. Dat kun je doen. Want er staat dat als we bezorgd zijn voor het een of ander, dat zou je de Heer bekend moeten maken. Maar er staat niet dat hij dan doet wat je gevraagd hebt. Want het was niet in zijn naam, dat was in je eigen naam. Toch? Dus je eigen idee van ik wil graag genezen worden of wat het maar was. Dat komt toch uit jezelf voort. En of je dat verhoort, ik weet niet, maar er staat, laat het bekend worden bij God en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren. Dat staat er. En dan moet je het dan mee doen. Verder moet ik u zeggen dat voor zover dit een theoretische uiteenzetting was, moet ik u toch zeggen dat er heel wat zieken meer geleden hebben dan noodzakelijk was. Veel meer dan noodzakelijk was. Omdat zij dachten, dan wel omdat hun aangepraat was, dat de Heer hen zou genezen of had genezen. Want dat brengt echt grote consequenties met zich mee. Goed. Maar het zijn geen dingen die in onze tijd thuis horen. Ze hebben een vervulling gehad in Bijbelse tijden. En wij leven in afhankelijkheid van de Heer onder zijn oog. Dat wil zeggen, hij weet wie wij zijn, hij kent ons, hij weet wat we nodig hebben, hij geeft wat we nodig hebben, heeft hij beloofd en daar leven we uit. En daar danken we de Heer voor. Hemelse Vader, we willen u dankzeggen voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat wij u mogen kennen, met name en in de eerste plaats, door dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we mogen zien hoe al deze wonderen en tekenen, ook in de Bijbelse geschiedenis, dat die zo hun plaats hebben in uw plan. En dat wij in onze dagen juist aan die tekenen mogen zien hetgeen u in het verleden gedaan hebt. En dat daadwerkelijk ook onze dagen waarin u zich verbergt in uw woord zijn aangekondigd en via de tekenen ook zijn geïllustreerd. Daarom danken we u dat we ons bewust mogen zijn dat u ons uit de dood hebt opgewekt. Dat u ons de ogen opent. Dat u ons oren en mond opent, opdat we zouden horen en spreken. Uw woord in de eerste plaats. Wij danken u dat ook wij in onze taal, welke taal het ook maar is, uw woord mogen verkondigen, zelfs aan het Joodse volk. Omdat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, ons uitgeleid hebt uit de gevangenis, uit het diensthuis, zodat we niet meer aan de dienstbaarheid der verderfenis en van de wet zijn onderworpen, maar integendeel in vrijheid u mogen en kunnen dienen. Wij danken u daarom dat we ook dit woord mochten openen deze avond en dragen onszelf aan u op, opdat we gerust en stil leven zouden leiden in deze tegenwoordige tijd. In afhankelijkheid van u, in het besef van onze natuurlijke tekortkomingen, maar niettemin in het bewustzijn en het bezit van de zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.